Uiteraard geldt het welkom ook voor de mensen die de dienst later zullen beluisteren. Johan Haaksma begeleidt ons op het orgel en de koster is Theo Schaap. De eerste collect is vandaag bestemd voor het Lilianenfonds. U vindt hierover informatie in de liturgie. De tweede collecte is voor de kerk. De bloemen uit de kerk gaan vandaag naar mevrouw Leni Mavet. Volgende week, zondag 2 juni, hoopt bij ons voor te gaan dominee Erik de Waard uit Doorwerth. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd in het honk voor een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Ik wens ons allen een goede dienst toe.
Gemeente, laten we een moment van stilte nemen. Het is goed om zingend te beginnen. Dat doen we met een morgenlied, lied 287, de versen 1, 2 en 5. Gemeente, het is goed hier weer te zijn. Eigenlijk, besefte ik, zitten we in hetzelfde schuitje. De graankorrel gaat volgende maand stoppen. En zelf hoop ik eind van dit jaar met emeritaat te gaan. De 40 jaar heb ik dan helaas net niet gehaald. Want het is 38 jaar geleden dat we hier samen begonnen zijn. En dat voelt nog altijd als heel vertrouwd. Vorig jaar mocht ik ook voorgaan hier op zondag Trinitatis, de eerste na Pinksteren. Toen nog met een koor uit Amsterdam, de Muiterkantorij. Vandaag moeten we het zingend op eigen kracht doen. Of toch niet helemaal, want we zingen natuurlijk op de vleugels van de geest. Over en weer spreken we uit als groet en bemoediging. De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt.
Laten wij bidden. Trouwe God, u belijden wij als de goede macht in ons midden en boven ons uit, scheppend en vernieuwend. Wij bidden, laat ons delen in uw heilzame nabijheid en wees voor ons een eindeloze bron van troost, van wijsheid en van liefde, vandaag en al onze dagen. Amen. De psalm van de zondag is psalm 8. Straks Als Gloria zingen we uit 8b. Nu zingen we van Psalm 8a, de versen 1, 3 en 6. En u mag daarbij weer gaan zitten. Vandaag, gemeente, ik zei het al, is het zondag Trinitatis. Voor mij altijd een beetje een verwarrende zondag, want dat de Bijbelse feesten worden gevierd, hè, kerst, paas en pinksteren, dat ligt natuurlijk voor de hand in de kerk. Maar moet je ook een zondag wijden aan een kerkelijk leerstuk, dat niet zomaar uit de Bijbel komt weglopen, maar dat later op een kerkelijk concilie is vastgesteld en geformuleerd. Een leerstuk ook, waar menigeen de tanden op stuk bijt. Want wat zeg je nu eigenlijk wel of niet, als we spreken van de drie-eenheid of de drievuldigheid van God? Nou, daar hopen we vandaag nader bij stil te staan. Eerst een kort Kyrie, dat we nogmaals overnemen met Psalm 8, maar dan in die andere versie niet 8a, maar het vrolijke 8b. Maar eerst willen wij bidden. Barmhartige God, als ons hart zich dreigt te verharden voor de liefde, als de weg van de vrede niet wordt bewandeld, als vandaag niet meer rekent met morgen, als het goede wordt verstikt door het kwaad, als mensen niet de grandeur uitstralen waarmee gij ons bekleed hebt, maar telkens onder de maat blijven. Blijf gij dan toch uw ontferming zaaien over uw mensen, over al wat leeft, zodat deze aarde goede schepping wordt. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen.
Sterren in hun baan, sterren ontelbaar.
Her en daar in de Bijbelgemeente zijn er plekken waarop een later moment stukken tekst zijn toegevoegd aan het origineel, om het zo maar te noemen. Zo is het slot van Marcus aangevuld met allerlei opstandingsberichten en kreeg Johannes zelfs een heel extra hoofdstuk. Hoofdstuk 21 is een toegevoegd in een latere versie van het evangelie. We kennen het ook een beetje van het Onze Vader, de bekende lofprijzing aan het einde van het gebed dat Jezus ons leerde. Daar ontbreekt die lofprijzing en die lofprijzing is ook in latere tijd toegevoegd. Van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, die tekst. Vandaag staan we stil bij een toevoeging in 1 Johannes 5, de eerste Johannesbrief. Een toevoeging die lange tijd in de Bijbel heeft gestaan, maar uiteindelijk weer in een voetnoot is verdwenen. En die toevoeging heeft alles te maken met de drie-eenheid, het leerstuk dat deze zondag centraal staat. Ik zei het al, dat leerstuk vind je niet zomaar terug in de Bijbel. Het is in latere tijd opgesteld. En daarom zou men graag een tekst hebben die daarna verwees. Maar die was er niet, totdat het comma Johanneum werd geformuleerd. Nou, dat gaat u van mij horen vandaag. Wat is dat? Comma Johanneum staat ook opgenomen in de liturgie. En dat speelt in op die drie-eenheid. En wat is dat voor een bijzondere tekst? Daar hoop ik straks wat meer over te vertellen. Om daar terecht te komen bij 1 Johannes 5, vertel ik het verhaal namelijk over Erasmus. Erasmus, een beroemde Nederlander, over wie nog altijd veel geschreven wordt. Een jaar of twee geleden verscheen nog een prachtige biografie over zijn leven. Dat gaan we straks verkennen in de woorddienst, maar eerst is er dat ons gebed om de Heilige Geest. Ik was eigenlijk van plan om de woorden van lied 333 uit te spreken, maar toen heeft Jan dat meteen met notenbalken al in de liturgie opgenomen en ik hoorde net dat we het hier wel kennen. Dus ik spreek de woorden een keer uit en daarna zingen we ze ook met elkaar. Kom Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt. Laten we het open. Voordat we straks de lezing horen uit 1 Johannes 5, begin ik op deze zondag Trinitatis met een bijzonder verhaal over Erasmus. En dat speelt zich zo'n beetje af rond het jaar 1515, dus goed 500 jaar geleden. Erasmus, moet u weten, was in zijn tijd wereldberoemd. En hij is dan ook een van de grootste geleerden die Nederland ooit heeft voortgebracht. Als in 1517, het zijn roerige jaren, de reformatie van Maarten Luther begint, dan gaat Erasmus daar niet in mee. Maar wel was er grote verwantschap, omdat ze allebei wel moeite hadden met zeg maar alles wat er was aangekoekt in de kerk, de toeters en de bellen, noem ik het maar even. Beiden, Erasmus en Luther, wilden daarom graag terug naar de bron. Dat is heel reformatorisch, hè? Terug naar de schrift. Erasmus had dus ook stevige kritiek op de katholieke kerk van toen. Maar hij vond, dat blijkt wel uit zijn briefwisseling met Luther, hij vond Luther nogal een rouwdouwer die wat te ver ging. Erasmus was niet iemand die op de barricaden stond, hij dook liever in de boeken. En zo werd hij onder meer beroemd vanwege een bijzonder Bijbelproject, want hij ging op zoek naar de oorspronkelijke woorden de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament. Hij had namelijk gemerkt dat er heel verschillende versies van de Bijbel rondgingen, met grote afwijkingen als je die teksten onderling ging vergelijken. Wat was het geval? U weet waarschijnlijk dat het Nieuwe Testament oorspronkelijk in het Grieks is geschreven. Maar op den duur werd het Latijn de gangbare taal in grote delen van de kerk. Zoals wij over 2 jaar waarschijnlijk allemaal Engels spreken, of misschien wel Chinees. Hè? Wie zal het zeggen wat de toekomst brengt. Maar het Grieks was men verleerd. En er waren dus Bijbelvertalingen nodig van het Grieks naar het Latijn. De bekendste was de Vulgaat, ook wel de Vulgata genoemd, gemaakt door Hieronymus. En dat is een vertaling, een Latijnse vertaling dus, die verscheen rond 400 na Christus. En die vertaling zette de toon in de christelijke wereld, eeuwenlang. En die Latijnse versie van de Bijbel is in de eeuwen daarna talloze keren door monniken in kloosters gekopieerd. En zowel van vertalen als van overschrijven weten we, alles gebeurt met de hand. Daarvoor is bekend dat er altijd fouten insluipen. Mensen kunnen zich per ongeluk verschrijven of stukken overslaan. Ze kunnen ook bewust iets toevoegen of verwijderen. Bijvoorbeeld als ze een tekst onhelder vinden of als ze menen zo'n tekst te moeten uitleggen of te corrigeren. Met als gevolg dat er geen 2 kopieën van de Bijbel gelijk zijn. Het wemelt van tekstvarianten. En dan word je natuurlijk nieuwsgierig naar het origineel. Zeker als je Erasmus heet. Wat heeft er oorspronkelijk gestaan bij Marcus en bij de andere evangelisten? Of bij Paulus en de andere briefschrijvers? Ja, hoe kom je daar zo dicht mogelijk bij in de buurt? Daar was Erasmus mee bezig. En wat had hij bedacht? Hij dacht, voor een zuivere versie van het Nieuwe Testament kan ik niet bij die Latijnse teksten terecht. Die zijn helemaal niet oud. Die zijn allemaal vertaald, niet oud genoeg. Nee, zei hij, ik moet proberen dicht bij het Griekse origineel van het Nieuwe Testament te komen. En dus trok hij heel Europa rond om in kloosters en in universiteiten de oudste Griekse handschriften van het Nieuwe Testament te achterhalen. En toen hij die, dacht hij, wel zo'n beetje verzameld had, toen stelde hij daaruit een originele Griekse oertekst samen. Maar ja, niemand kende bijna meer Grieks, dus wat deed hij ook nog? Hij ging die Griekse oertekst ook nog weer vertalen naar het Latijn. Want dat was rond 1500 in zijn tijd nog altijd de taal van de kerk. En dat boek, het Nieuwe Testament volgens Erasmus, dat verscheen in 1516, 1 jaar voor de Reformatie. En iemand als Luther had er grote waardering voor, want hier lag opeens een gezuiverde versie van het Nieuwe Testament, zorgvuldig herzien door de grote Erasmus. Echt wat je noemt een monnikenwerk. Maar niet iedereen stond te juichen bij het resultaat. Integendeel, want bij het zuiveren van die tekst had Erasmus correcties doorgevoerd die voor veel mensen ronduit schokkend waren. U kent dat wel, wordt er een nieuwe vertaling gemaakt van de Bijbel, dan wordt er altijd iets gemist. Bepaalde woorden, bepaalde uitdrukkingen, wij hebben het ook wel bij de nieuwe Bijbelvertaling gehad. En dat gold dus ook voor de versie van Erasmus. Vertrouwde woorden en uitdrukkingen konden zomaar ontbreken. En men viel onder andere over het fragment dat we vandaag gaan lezen uit 1 Johannes 5. Want daarin had Erasmus flink ingegrepen. Want dat bleek, daar was ooit zomaar een hele nieuwe zin aan toegevoegd. Jezus is de Zoon van God, lezen we daar, de Messias, luidt de oorspronkelijke tekst. En daarvan zijn drie getuigen, de geest, het water en het bloed. Wat Johannes daar precies mee bedoelt, is niet zo eenvoudig. Hoezo dat water en dat bloed? Verwijst hij daarmee naar de doop en vervolgens ook naar het avondmaal, de sacramenten? Ik zal dat vandaag laten rusten, maar in het algemeen kun je zeggen dat Johannes en in zijn evangelie en in zijn brieven raadselachtig kan formuleren. Hij is de meest cryptische van de evangelisten. Maar wat ontdekte Erasmus in 1 Johannes 5? Wat is er later van die drie getuigen gemaakt? De latere tekst spreekt opeens over tweemaal drie getuigen. Tweemaal drie getuigen die naar Jezus verwijzen. Niet alleen zijn dat hier op aarde de geest, het water en het bloed. Ook zouden er drie hemelse getuigen zijn. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En die extra zin, die extra woorden, die kennen we als het comma Johanneum. Zeg maar de extra zinsnede van Johannes. Een tekst die destijds door menigeen werd gekoesterd. Want eigenlijk was dit de enige plek in de Bijbel met een directe verwijzing naar de drie-eenheid. Vader, Woord en Geest, dat mag je toch lezen als Vader, Zoon en Geest. Want de Zoon is voor Johannes het vlees geworden woord. Bekende begin van zijn evangelie, Johannes 1. Het woord is vlees geworden, het woord is mens geworden. Deze komma, deze extra zinsnede, kon dus prachtig de drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest onderbouwen. Het leerstuk dat eigenlijk dus pas even later was ontstaan, soms ook na uitgebreide en felle discussies. Helaas, nu bleek uit het project van die dekselse Erasmus dat deze zinsnede over Vader, Woord en Geest niet origineel is. Deze komma is ooit door een overijverige monnik ingevoegd. Waarschijnlijk juist met de bedoeling om wat meer Bijbelse grondslag te bieden aan die latere leer van de drie-eenheid. En die ontdekking vond men niet zo leuk. Er werd dan ook grote druk op Erasmus uitgeoefend om het zinnetje in een tweede druk weer toe te voegen. En aanvankelijk weigerde hij dat, maar toen zijn herziene Nieuwe Testament in 1522 een derde druk kreeg, het boek werd heel goed verkocht, toen stond het comma Johanneum er opeens weer in. Wel met een kritische noot van de schrijver. Wat er in die tijd gebeurd is, daarover doen prachtige verhalen de ronde, maar het lijkt erop dat Erasmus gewoon eieren koos voor zijn geld. Hij was niet zo strijdbaar als Luther, zei ik al. Hij vond het jammer dat zijn werk verdacht werd gemaakt en eronder zou lijden. Mensen gingen hem voor ketter uitmaken. Hij zou geen trinitariër zijn, hè, iemand die de drie-eenheid beleidt, maar een zogenoemde unitariër, die de officiële leer van de kerk ondermijnde. En zo'n verwijt kon grote gevolgen hebben, ook voor hem persoonlijk. Het is immers de tijd van de inquisitie. En Erasmus was zuinig op zichzelf en op dit levenswerk. Dat vormt de basis van wat ik hier bij me heb. Het Nieuwe Testament in het Grieks. Dit boekje. Daar was hij druk mee bezig. Het project is bij hem begonnen en later door anderen overgenomen en ook telkens verbeterd. Want Erasmus, hij had wel oude, maar hij had nog lang niet de alleroudste handschriften teruggevonden. Daar zijn nog altijd nieuwtestamentici vandaag de dag mee bezig. We gaan zingen. Lied 723, het tweede couplet. En aansluitend zal Annie voor ons lezen. Eerst 1 Johannes 5, de verzen 1 tot 8. En aansluitend ook dat comma Johanneum, zoals dat in uw Bijbel vaak als voetnoot is opgenomen. Maar eerst ons lied.
Lezing is het de eerste brief aan Johannes, van Johannes, versen 1 tot en met 8. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen lief hebben, weten we doordat we God lief hebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen: de Geest, het water en het bloed. En het getuigenis van deze drie is eensluidend. En dan volgt nog een zinsnede van uit het comma Johanneum. Er zijn dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En er zijn drie getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Wij zingen nu Lied 705, vers 1 en 4.
Thank you.
Gemeente, na het verhaal over Erasmus, op deze zondag Trinitatis ook enkele woorden ter overdenking bij de drie-eenheid. En straks zingen we er ook over in ons lied, lied 706. De melodie is misschien wat minder bekend, maar onze organist Johan Haaksma zal de melodie wel even voorspelen. Zoals gezegd komt dat leerstuk van de drie-eenheid, de drievuldigheid, niet zomaar uit de Bijbel voort. De gedachte dat Vader, Zoon en Geest één zijn en samen de ene God vormen, één in wezen zijn, wordt wel gezegd, die ontstaat gaandeweg de eerste eeuwen van het christendom. En die krijgt na veel kerkelijke strijd uiteindelijk vorm in de vierde en vijfde eeuw. Lezend in de Bijbel kom je natuurlijk wel regelmatig iets tegen over de Vader, de Zoon en de Geest. Maar hoe die drie zich precies tot elkaar verhouden, daarover geeft de Bijbel eigenlijk geen uitsluitsel. Zoals zo vaak klinken er meerdere stemmen naast elkaar die zich moeilijk laten samenbrengen in één systeem of één leerstuk. En zo is Jezus bij Marcus toch vooral een mens als wij. Een mens wel gegrepen door de Geest, terwijl hij bij Johannes weer veel dichter bij God staat. Maar ook bij Johannes maakt Jezus zelf een onderscheid als hij zegt: de Vader is meer dan ik. Een is-gelijkteken vind je in de Bijbel niet zomaar. Wat zijn dan, zeg maar, de zwakke kanten van dat leerstuk? Zoals gezegd, de Bijbelse onderbouwing is niet sterk. Zeker niet na het wegvallen van dat komma Johanneum. En er zijn meerdere momenten waarop Jezus ons laat zien dat hij niet zomaar God zelf is. Denk ook aan zijn reactie als iemand hem aanspreekt met: goede meester. Dan houdt Jezus die woorden af en zegt hij: noem mij niet goed, want niemand is goed behalve God. Met zulke uitspraken, waarin Jezus zich niet op één lijn stelt met God, kan de leer van de drie-eenheid moeilijk uit de voeten. En daarbij is dat dogma nogal ingewikkeld, om niet te zeggen cryptisch. Op de universiteit leer ik altijd: als 10 mensen de drie eenheid uitleggen, dan hoor je 9 ketterijen. En dat komt mede doordat we in een heel andere tijd leven en de toenmalige discussie en de bijbehorende begrippen niet meer goed begrijpen. Het worden snel onnavolgbare speculaties die ons hoofdpijn opleveren of ons eigenlijk niet meer zo boeien. Vandaag de dag zijn we vaak ook wat bescheidener. Proberen we niet door te dringen in zoiets als het wezen van God. Alsof we dat kunnen doorgronden en ook in kaart kunnen brengen. En ook de band tussen Vader en Zoon en de rol die de Geest daarin speelt, laten we liever een mysterie dan dat we zoiets proberen te vangen of proberen vast te leggen. En ondertussen, een laatste bezwaar, hebben die speculaties de achterdocht gewekt bij Joden en bij moslims. Volgens hen zetten christenen de eenheid van God op het spel en dienen ze stiekem drie goden. Dat verwijt is niet terecht, maar het geeft wel een grote valkuil aan. Voor je het weet, lijkt het in de kerk toch om drie goden te gaan. Kerkvader Augustinus schijnt gezegd te hebben: we spreken van een drievuldige God niet om iets, maar om niet niets te zeggen. Dat vind ik een mooie slag om de arm die uitnodigt tot bescheidenheid. We proberen iets te zeggen omdat het ons bezighoudt, maar we geven het tegelijk voor beter. Toch zijn er ook sterke kanten. Zo kan de drie-eenheid ons behoeden voor een statisch beeld van God. Voor een God die als een uitvergroot mens ergens op afstand zit toe te kijken, dat wij er hier op aarde van bakken, en die af en toe vrij willekeurig op wonderlijke wijze ingrijpt in deze wereld. Of God als een opperwezen dat ooit een reeks wetten en regels heeft uitgevaardigd en nu bijhoudt of wij ons er wel aan houden. Dat is die strenge, statische God die je nog altijd kunt tegenkomen. Niet alleen onder christenen, maar ook onder Joden en moslims. Een beeld, moet je ook zeggen, dat voor veel mensen zowel binnen als buiten de kerk onaantrekkelijk en vaak ook ongeloofwaardig is geworden. En daartegenover schetst de drie-eenheid een veel dynamischer beeld van God. Een God die op allerlei manieren verweven is met deze wereld. Een God die blijvend aanwezig is in zijn schepping met zijn geest. God als een ongrijpbare aanwezigheid die je op heel verschillende momenten kunt ervaren. Hij is aanwezig in zijn schepping als creatieve bron van nieuw leven die orde brengt in de chaos en die ook ons inspireert om de aarde te bewerken en te bewaren. God wordt ook zichtbaar in mensen die in heilzame woorden en liefdevolle daden elkaar nabij zijn. Zoals Jezus hier op aarde God een gezicht heeft gegeven en ook handen en voeten. Zo kan ook in ons eigen bestaan iets oplichten van deze God. En naast mensen zijn er ook gebeurtenissen of ontwikkelingen waarin je iets kunt proeven van die geest van God. Als in deze wereld onrecht wordt bestreden en vrede wordt gezocht, als de slavernij wordt afgeschaft en ook spijt wordt betuigd, als er afspraken worden gemaakt over het klimaat en grote vervuilers worden aangepakt, als er gerechtigheid en liefde in het spel zijn, dan gaat zoiets niet buiten God om. Nee, dan vermoeden we terecht dat zijn geest daar aan het waaien is, zonder dat je precies kunt aangeven waar en hoe. En dan gaat het dus niet om een statische God die ergens boven ons instemmend zit te knikken of juist afkeurend zijn hoofd schudt. Maar dan heeft dat te maken met God als een dynamische kracht die op allerlei manieren inwerkt op ons bestaan. Als Vader, Zoon en Geest, zo drukt de christelijke traditie dat uit. Zo is God aanwezig in de schepping, in de mens en ook in de geschiedenis, in het wereldgebeuren. En zo gezien gaat de drie-eenheid dan niet over de vraag wie God is, of hoe hij precies in elkaar zit. Wie zou dat willen zeggen? Daar kunnen we met ons verstand niet bij. En daar past ons grote bescheidenheid. Nee, het gaat er niet om wie God is, dat is de zwakte van het dogma, maar wel over hoe hij onder ons werkt. En dan schetst de drie-eenheid ons dat beeld van zo'n nabije, zo'n betrokken, dynamisch aanwezige God. Geen statisch opperwezen op afstand, maar een God die ons liefdevol tegemoet komt en die ons prikkelt om zelf in beweging te komen. God die ons uitdaagt om mens te worden in het voetspoor van Christus en ons door de geest iets laat proeven van een nieuw bestaan. Bij deze God kan Johannes zo mooi zeggen: word je opnieuw geboren. Je kunt je oude, lege, liefdeloze bestaan achter je laten. Die dynamische eenheid van God wordt wel eens beschreven als een dans. Dat zien we in het plaatje voor op de liturgie. En dat gebeurt ook in het lied dat we zo meteen gaan zingen. Denk bij God niet aan een statisch wezen dat stilstaat of maar wat zit te zitten. Nee, stel je God liever voor als een bruisende dans van Vader, Zoon en Geest. Een feestelijke dans waarin wij worden uitgenodigd en zomaar worden meegezogen. Dan kan het gebeuren dat ook ons eigen leven begint te dansen. Te dansen van liefde en te bruisen van creativiteit. Ja, dan kan het gebeuren dat mensen met elkaar het leven tot bloei brengen en het meer en meer tot een feest maken. Dan wordt ons eigen bestaan, ja, dan wordt heel de wereld één dans, één feest met Vader, Zoon en Geest. Amen. Ik merk al wel dat als een vrolijk wijsje waar je eigenlijk even door de kerk moet dansen met zo'n lied. Ik begreep dat het nog niet zo bekend was, maar het is toch mooi om dat nog eens een keer te zingen met elkaar. We zullen ook met elkaar danken en bidden. Goede God, U die zich kennen laat als Vader, Zoon en Geest. U die bewogen bent om ons en deze wereld. Wij bidden, raak ons aan en beziel ons. Ja, houd ons in beweging. Neem ons mee in die dans van uw speelse liefde, uw bruisende creativiteit. Zodat we met elkaar deze wereld steeds wat mooier maken. En een halt te roepen aan wat haar vervuilt en haar kapot maakt. Heer, wees daar aanwezig waar het leven alles behalve feestelijk is. Waar mensen uit het veld geslagen zijn door ziekte, rampspoed of ander onheil. Waar zij geconfronteerd worden met armoede, met uitzichtloosheid of nietsontziend geweld. Wees met wie onder vuur liggen in Gaza, in Oekraïne, in Soedan en op zoveel andere plekken in deze wereld. Schenk wijsheid, Heer, aan wie bekleed zijn met politieke verantwoordelijkheid in ons land, onze provincies, onze gemeenten moeten besturen. Geef dat ze met goede plannen en oplossingen komen, die rekening houden met en steun geven aan de meest kwetsbaren in ons midden. We bidden voor wie zich vol geestdrift inzetten voor het behoud van deze aarde en bereid zijn hun eigen levensstijl daarop aan te passen. En voor allen die als helpers en mantelzorgers instaan voor elkaars welzijn. Wees hen nabij die niet thuis kunnen wonen, vanwege hun ziekte, hun beperking of handicap. En sterk hen die onder ogen moeten zien dat er geen hoop meer is op herstel of genezing. Wij bidden voor uw ene kerk en uw vele gemeenten. In het bijzonder voor deze gemeenschap hier in Schravenland, nu zij in deze vorm straks ophoudt te bestaan. Heer, wees hen troostend nabij en geef dat mensen elkaar in de toekomst weten vast te houden. Wij zoeken u ook in de stilte met dat wat leeft in ons hart. Wij bidden samen de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Willy heeft ons al meegegeven, en staat ook in de liturgie, waarvoor de eerste collecte is bestemd voor het Lilianenfonds. Daar gaat de diaconie geld voor inzamelen. En de tweede collecte die is bestemd voor de kerk. Daarna zullen we ook naar ons slotlied toe leven, lied 825, de versen 1, 3 en 5. U hebt gezien, na de dienst is er weer koffie hierachter in het honk. Daar kunnen we elkaar nog treffen. Al blijven Willy en ik wat minder lang dan anders. Meestal zitten we er wel een uur, maar vanmiddag is er een concertje dus waar we naartoe gaan. En dat moeten we dus op tijd hier weer naar huis. Maar over een maand hopen we er natuurlijk bij te zijn als hier het slot van, hoe moet je het noemen? Ja, dat is nog een beetje, het hangt nog wat in de lucht, begreep ik al, hè? Maar hoe het gaat worden. Maar in ieder geval dat de diensten hier stoppen in ons vertrouwde kerkje. Ik wens u een goede zondag, een gezegende week. Ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de eeuwige. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. De gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen.